Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land in onze vierde aflevering ondertussen van onze pelgrimstocht die ons van Antwerpen, linkeroever van de Schelde, helemaal tot in Moerzeke brengt. En Moerzeke, dat weet u, dat is de plaats waar de zalige priester Edward Poppe is overleden. In vorige afleveringen gingen we zo van Linkeroever naar Kruibeke onder andere. We kwamen voorbij de Sint-Martinuskerk, we gingen in gesprek met Jimmy en Mariette. Ook kwamen wij voorbij Ruppelmonde met de oude Graventoren, waar we meer leerden over die waterburcht waar Mercator gevangen heeft gezeten. We hebben de Liefkesboom voorbij gegaan en het kasteel van Wissekerke. En kwamen we zo naar uiteindelijk tot Temse en zijn dan zo naar Temse gereden. En Temse is het geboortedorp van de zalige priester Edward Poppe. Vorige aflevering stonden we dan ook uitgebreid stil bij zijn leven. We hebben hem zelf ook aan het woord gehoord en konden zo het geboortehuis binnengaan. Ja, geboren worden, het is een onderdeel van ieders leven. Zo is ook sterven een onderdeel van ieders leven. Eigenlijk is het een tweede geboorte. We worden geboren opnieuw in de hemel. Wanneer we een leven hebben geleid waar we ons uiterste best hebben gedaan, ons tot het uiterste toe hebben ingespannen om God te volgen, om Jezus voorbeeld te volgen in ons leven. Dat is het beleven van het evangelie. Wel, priester Poppe heeft dat natuurlijk gedaan. Dat hebben we een vorige aflevering mogen ontdekken. Wij gaan terug de fiets op. We gaan de Temse brug oversteken. En gaan zo van Linkeroever naar Rechteroever. Om daar een klein stukje te fietsen en vervolgens opnieuw de Schelde over te steken met een veerboot. Dat is voor zo dadelijk. Laten we de fiets opstappen. En wij gaan richting Rechteroever.
Ik ga op reis en ik neem mee een koffer vol met dromen. Een paar zijn wat beschadigd, de meeste nog intact.
Ik ga op reis en ik neem mee een schat aan levenslessen. Soms harde maar van waarde, die heb ik ingepakt.
Liever reis ik licht, liever laat ik los wat ik achterna. Veel gewicht. Liever reis ik licht, wat te zwaar is laat ik los. Dat zeg ik niet mee, liever reis ik licht.
Ik ga op reis en ik neem mee, wat mij tot mij gemaakt heeft. De kostbare momenten, die draag ik in mijn hart.
Ik ga op reis en ik neem mee, mijn vrienden en familie. Door bergen en door dalen. Zij met mij op stap.
Liever reis ik licht, liever laat ik los. Wat ik achterlaat, scheelt me veel gewicht. Liever reis ik licht, wat te zwaar is laat ik los. Dat sleep ik niet mee, liever reis ik licht.
Soms reis ik in de zonneschijn.
Gaat alles voor.
Dan draait het om en alles waait
recht in mijn gezicht.
Hoe het ook zij, God is erbij. God gaat mee op reis.
Liever
neemt mij mee. U sterkt en leidt mijn voeten. U weet de beste route. U brengt mij veilig thuis. Ik ga op reis en ik neem mee. Een koffer vol met dromen.
Ik ga op reis en ik neem mee.
Ik ga op reis en ik neem mee wat mij tot mij gemaakt heeft.
Ik ga op reis en ik neem mee mijn vrienden en familie.
Zo zijn we aangekomen op rechteroever, op de rechteroever van de Schelde. En we komen terecht in het land van Bornem. En het land van Bornem is getekend door de geschiedenis van een familie die hier een kasteeldomein heeft. En trouwens, de familienaam van deze kasteelheer, dat was ook de naam van de eerste veerboot die ik heb genomen die mij van toen in Antwerpen van rechteroever naar linkeroever heeft gebracht. Dat is namelijk de familie de Marnix de Saint-Aldegonde. We gaan even stilstaan bij de geschiedenis van deze familie en het kasteel dat men in deze buurt kan vinden. We gaan er niet echt voorbij, maar mocht u zelf de route eens doen met de fiets, dan loont het zeker de moeite om even langs het kasteel te gaan en het te gaan bewonderen. Volgens oude verhalen zou de site dateren tot de Romeinse periode. Er is sprake van een houten wacht- of uitkijktoren die werd gebouwd op een donk. In verschillende literatuurbronnen wordt er reeds een mottekasteel uit de 9e en 10e eeuw vermeld. Eerder als een verdedigingstoren tegen de invallen van de Noormannen en naderhand de verblijfplaats van de heren van Bornem. De graven van Vlaanderen, die laten het beheer van het land van Bornem over aan de machtige burggraven van Gent, die het kasteel van begin de 11e eeuw tot 1250 in bezit zullen hebben. Sommigen van hen lieten ook hun stempel achter. Zo liet burggraaf Lambert de Eerste er een castellum in hout oprichten. De burggraven van Gent droegen zo bij tot de verdere ontwikkeling van het domein en hadden een aanzienlijke impact op het dagelijks leven in en rond het kasteel. In het jaar 1250 zal Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, het kasteel kopen en de heerlijkheid van de burggraven, waardoor het kasteel voortaan deel ging uitmaken van het grafelijke domein. Haar achterkleinzoon, Robrecht van Kassel, die wordt in 1314 heer van Bornem en bezit ook het rivierrecht. In deze periode zijn er twee scheldelopen, de oude Schelde die aan het verzanden is en de nieuwe Schelde. Deze Robrecht van Kassel zal de oude Schelde indammen door het bouwen van de Steendamdijk en de Breendonkdijk. Beide lopen werden verbonden door een sluis. Door erfenis komt het land van Bornem in handen van de belangrijke families van Bar, van Luxemburg en van Bourbon. In 1544 wordt Jan van Bourbon de 31ste heer van Bornem en ook de eerste baron van Bornem. Hij ruilt het land van Bornem voor een baronie in Anjou met zijn nicht Anna van Alençon. Zij zal later huwen met de Italiaanse markies van Monferrato en het land van Bornem wegschenken. Daardoor komt het in het bezit van de families Gonzaga en Avalo. In 1586 dan, na de val van Antwerpen, zal Pedro Coloma, officier in het Spaanse leger, de heerlijkheid Bornem aankopen. Hij laat het vervallen kasteel heropbouwen en bouwt met eigen middelen ook de abdij van Bornem. Op het einde van de 17e eeuw wordt Jean-François Coloma, kleinzoon van Pedro Coloma, verheven tot de eerste graaf van Bornem door de Spaanse koning Philips de Vierde. De gravure van Sanderus in zijn Flandria Illustrata van 1641 geeft een goede indruk van het uitzicht van het kasteel in die tijd. De dochter van de eerste graaf van Bornem, gravin Marie-Florence de Coloma, huwt in 1694 met Jean-Théodore de Corswarem. En hun dochter, Anne, huwt met Philippe-Adrien, François de Marbais. Hun zoon Bernard, die kinderloos is, duidt zijn neef Adrianus de Lannoy als opvolger aan, maar deze aanvaardt de erfenis niet en laat ze over aan zijn zus, Éléonore Aldegonde de Lannoy. Gezien zij dan gehuwd is met Baudry de Marnix, komt het domein zo in 1780 in handen van de familie de Marnix en wordt hun zoon Claude de zevende graaf van Bornem. In opdracht van Ferdinand Jozef, de elfde graaf van Bornem, gehuwd met Adriana de Marnix, start de familie een grondige renovatie van het kasteel en de bijgebouwen. Onder leiding van architect Hendrik Beyaert wordt het voormalige Renaissance kasteel bijna volledig gesloopt en heropgebouwd zoals u het vandaag de dag nog kan bewonderen. Zijn zoon, John de Eerste de Marnix, zal het domein daarna 50 jaar beheren, tot zijn dood in 1963. John de Tweede de Marnix, 14e graaf van Bornem en 54ste kasteelheer, beheert ondertussen ook al meer dan 50 jaar het domein en kasteel met hart en ziel. In 1985 stelde hij een deel van het kasteeldomein open voor het publiek. En er zijn nog meer concrete plannen om dit uniek stuk erfgoed in de kijker te brengen. Zeker de moeite dus om even langs dit prachtig stukje geschiedenis te gaan dat vandaag de dag nog steeds bewoond wordt natuurlijk. U hoorde spreken ook over de abdij van Bornem. Ja, die is niet langer een echte abdij, maar een soort van business center geworden. Een plaats waar men ook kan verblijven. Op die manier worden de gasten uitgenodigd om aan te sluiten bij de monastieke historiek. Want deze Sint-Bernardus-abdij is de rechtsopvolger van de in 1797 opgeheven Cisterciënzer-abdij van Sint-Bernard aan de Schelde. In 1237 door de hertog van Brabant en de abdij van Villers gesticht te Vremde en in 1246 overgebracht naar Hemiksem. Na een jarenlange ballingschap in enkele door de abdij bediende parochies onder de Bataafse Republiek en op buitengoederen van de abdij, ondernamen de 15 nog in leven zijnde kloosterlingen vanaf 1826 de nodige stappen om de vermaarde abdij uit zijn as te doen herrijzen. Reeds eind 1826 richtten de overgebleven religieuzen hiertoe een verzoekschrift aan de Heilige Stoel. De financiële basis voor de herstichting werd gevormd door een aantal vroegere eigendommen van Sint-Bernards aan de Schelde, die nog aan de laatste kloosterlingen toebehoorden. Met goedkeuring van de Heilige Stoel en onder de auspiciën van kardinaal Maurus Capellari, de latere paus Gregorius XVI, werden de eerste nieuwe novicen vanaf 1829 in de abdij van Santa Croce in Rome opgeleid. Na de Belgische onafhankelijkheid ging men vervolgens op zoek naar een nieuw onderkomen waar het kloosterleven op regelmatige wijze kon worden voortgezet en de nieuwe uit Rome teruggekeerde kloosterlingen konden worden gehuisvest. Alle pogingen om het oorspronkelijke abdijgebouw te Hemiksem, achtereenvolgens herbestemd tot Marinehospitaal in 1811, Graanmagazijn in 1815, gevangenis-annex-kazerne in 1823, terug te krijgen, mislukten. De keuze viel uiteindelijk op een leegstaand klooster te Bornem, het zogenaamde Heilig Kruis of Engels Klooster. In 1603 dus, door Pedro Coloma gesticht, boden deze gebouwen sinds 1658 onderdak aan een communiteit van Engelse Dominicanen, die er tevens een Latijnse school voor Engelse en Zuid-Nederlandse leerlingen inrichten. In de 18e eeuw braken de Dominicanen het oude vervallen klooster af en bouwden er de huidige vleugels. Na hun klooster bij de openbare verkoop in 1797 door de revolutie te hebben teruggekocht, verkochten ze het samen met de kerk, de school en de bijhorende gronden in 1825 aan de Deurense makelaar Philippe Storms. Vanaf oktober 1833 huurden de overblijvende Cisterciënzermonniken van Hemiksem, onder leiding van superior Vincentius de Klerk, de leegstaande kloostergebouwen, met alle bijhorende meubilair, omliggende gronden en bossen, van de familie Storms. Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe superior, Robertus van Ommeren, droeg apostolisch visitator Monseigneur Corselis in 1835 alle rechten en privileges, als ook de naam van de oude abdij van Hemiksem, over aan het klooster te Bornem. In 1856 ontving van Ommeren de abtswijding te Rome. Tijdens de 60 jaar van zijn abbatiaat groeide de abdij te Bornem opnieuw uit tot een bloeiende gemeenschap. Door de vele jaren leegstand verkeerden kerk en klooster in zeer bouwvallige staat. Na de aankoop ervan in 1836 werden de kloostergebouwen dan ook langzaamaan hersteld. Het oorspronkelijke kerkgebouw van de Dominicanen werd afgebroken en in 1842 door de huidige abdijkerk vervangen. Andere 19e-eeuwse aanvullingen behelzen een nieuwe refter in 1861, een vleugel voor de broeders en de keuken in 1863. Werkhuizen 3 jaar later en een nieuwe bibliotheek in 1872. Onder het abbatiaat van Ommeren werd in 1844 vanuit Bornem tevens de abdij van Val-Dieu hersticht. De opvolger van Ommeren, Amadeus de Bie, die werd 5 jaar na zijn abtsverkiezing verkozen tot generaal van de orde en vestigde zich dus in Rome. Zijn opvolgers waren Thomas Schoen, Godefridus Indewee, Eugenius Dirks, Robertus Peters, Gerardus Wassenberg en Edmundus van Dam, tot 1993. Zij gidsen de communiteit doorheen de 20e eeuw. Vanaf 1993 wordt de abdij geleid door abt Leo van Schaverbeek. Het spreekt voor zich dat de paters van de Sint-Bernardsabdij ook steeds een vooraanstaande rol hebben gespeeld in het parochie- en cultuurleven van Bornem en de omliggende gemeenten, gaande van hulp bij het vieren van de heilige mis, vervangingen van zieke of afwezige priesters, predicaties, het horen van de paasbiecht, inzegeningen, inrichten van de zondagsschool. Ook hulp aan jeugdverenigingen, lidmaatschap van het Bornemse Vincentiusgenootschap en het oprichten van de zangmaatschappij Bernardus Kring. Op instigatie van prelaat van Ommeren werden de gasthuiszusters van Assen in 1857 naar Bornem gehaald om er de voorloper van het huidige ziekenhuis te bemannen. In 1956 werd de abdijkerk parochiekerk van de nieuw opgerichte abdijparochie, de Kapelanie, Sint Bernardus. In de jaren 50 was aan de abdij ook kortstondig een cidermakerij verbonden die het cidermerk Bernardine produceerde. Zo hebben we toch een klein beetje wat geschiedenis kunnen proeven van het land van Bornem. Tijd om onze route langs de Schelde verder te zetten en langzamerhand richting het veer van Hammeweert te gaan.
You call me out upon the water, the great unknown. Our feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean's deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, and you are
Na ons bezoek aan het geboortehuis van de zalige priester Edward Poppe hebben we ondertussen opnieuw gebruik gemaakt van een veerdienst. Jawel, we zijn opnieuw de boot opgegaan en de Schelde overgestoken om het laatste deeltje van onze pelgrimstocht voor vandaag in te zetten. We zijn in de Scheldevallei, Moerzeke-Kastel. En door zijn ligging langs de Getijdenrivier, de Schelde, kende deze streek een zeer bewogen geschiedenis. Voor er dijken waren, was de Scheldevallei één groot ondoordringbaar moeras. In de zomer bestond het moeras uit een aantal ondiepe, kronkelende geulen. Na de winter, gevoed door smeltwater van sneeuw en ijs, traden de geulen buiten hun oevers en ontstond een groot ondiep overstromingsgebied. Na 400 jaar van inpolderen zit de Schelde nu gevangen in een strak keurslijf van hoge dijken. Het Nijenbroek was een van de laatste alluviale gronden die werden ingepolderd. Omdat de Schelde gedurende een hele lange periode 2 maal per dag bij hoog tij slip kon afzetten, is het maaiveld hier hoger dan de omringende polders. Dus vanuit dit punt gaan we opnieuw de weg zoeken. Deze keer niet langs de Schelde, maar gaan we dus richting Moerzeke en verder in het leven van de zalige priester Edward Poppe, naar het moment waarop dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft beleefd, en bezoeken wij zijn graf. Tijd om terug de fiets op te gaan, dierbare mede-pelgrims. We nemen u mee naar Moerzeke. We bereiken langzamerhand het eigenlijke einddoel van onze pelgrimstocht. Maar alvorens we dat doen, kwamen we nog voorbij de Karmel van Moerzeke. Dat zijn ongeschoeide karmelitessen die in het slot nog wonen, hè, dus slotzusters. Maar we zijn daar toch even gaan aanbellen. Het is zo dat Moerzeke is natuurlijk heel erg gekend omwille van de priesterfiguur van Edward Poppe. Die er heeft geleefd, gewerkt en geleden, vooral tot de heiliging van de priesters. Maar het was ook zijn droom ooit in Moerzeke een karmel te zien waar de zusters biddend zouden leven voor diezelfde intenties. Wel, dat is uiteindelijk werkelijkheid geworden. Deze karmel is toegewijd aan Sint Jozef. De orde heeft altijd een zekere verwantschap aangevoeld tussen haar ideaal en het leven van de heilige Jozef, die zijn leven zo stil en verborgen, zo dicht bij Jezus en Maria doorbracht. Sint Jozef is patroonheilige, zoals de heilige Theresia van Avila, opdat ook zij erover zou waken dat haar geest levend blijft, een geest van liefde tot het gebed en de beschouwing, van minnende toekeer tot Jezus en Maria, van kerkelijke, apostolische bezinning en van meevoelen met de nood van de mensen. Verder neemt de orde ook Maria tot moeder en patrones, stelt zich zo onder haar bescherming en neemt ze het mysterie van haar leven en haar vereniging met Christus als toonbeeld en ideaal van de eigen toewijding. Maria is het levende symbool van de vereniging met God en van de beschikbaarheid die hij daartoe vraagt. Nog meer dan Elia is Maria een volledige verwezenlijking van het levensideaal van een karmelites. Er is dus een geestelijke verwantschap met de heilige maagd Maria. We gingen dus even aankloppen, aanbellen bij de zusters karmelitessen en ik werd heel vriendelijk onthaald, onder andere door zuster Maria. We hebben de vraag gesteld of het mogelijk was om een kort interview af te nemen, maar door de eigenheid van hun spiritualiteit en hun levenskeuze was dat niet mogelijk. Het was vrij warm die dag en natuurlijk na een stevige fietstocht heb ik een verfrissend glas water gekregen, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. En bij deze wil ik toch even hen allen groeten, zuster Maria, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan zuster Johanna, die een grote luisteraar is van Pelgrim in Eigen Land. Toch heel bijzonder om te weten dat op deze wijze slotzusters, die dus het klooster niet verlaten, weinig contacten hebben met de buitenwereld, zeg maar, met ons meegaan en op die manier biddend met ons allemaal verbonden zijn. Het geeft u een goed idee, voor zij die pelgrim in eigen land een beetje volgen, wie er zo allemaal meegaat op onze tocht. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun gebed en voor al hun gaven, voor hun verbondenheid met Radio Maria. Dat mooie bezoek diende ik toch te vermelden. We gaan terug de fiets op We gaan naar de grafkapel van de zalige priester Eduard Poppe. Ons boeket dat we onderweg hebben verzameld gaan we neerleggen bij deze zalige, bij deze priester die op weg is naar heiligverklaring en zullen hem zo danken voor zijn leven, voor zijn getuigenis en voor zijn spirituele gaven die hij ons geschonken heeft op deze pelgrimstocht. Alvorens we de kapel binnengaan, geef ik u graag nog een korte geschiedenis van dit gebouw. Het is zo dat de grafkapel gebouwd werd naar het ontwerp van architect Jozef Lansocht en gekenmerkt wordt door, en dat is ook heel opvallend, prachtige glasramen van de kunstglazenier Maurits Nevens. Priester Eduard Poppe was dus rector van het klooster van Moerzeke van 1918 tot 1922 en de bezieler van de Eucharistische kruistocht. Hij werd aanvankelijk begraven op het kerkhof van de parochiekerk Sint Martinus te Moerzeke achter het koor. Maar in 1959 gaf het Priester Poppe-comité opdracht aan de Brugse architect Jozef Lansocht om de Pius X-kapel te bouwen als grafkapel voor priester Poppe. Het doel was om de grote stroom aan bedevaarders naar het graf van priester Poppe te kunnen opvangen en zijn verering te stimuleren. Die bedevaarttraditie was al onmiddellijk na het overlijden van de zalige priester Edward Poppe ontstaan. Het Priester Poppe-comité wou een grafkapel in het teken van het leven van deze priester. Eenvoudig, zuiver van lijn en in hedendaagse vormentaal. Als bouwplaats werd gekozen voor een bebost domein, het Piustiendomein, dat in 1954 werd afgesplitst van het park van het voormalige kasteel van Moerzeke. Met de bouw van de kapel, achterin het Piustiendomein, werd begonnen op 23 oktober 1960. En een jaar later werd de kapel ingezegend. Op 9 september 1962 werden de stoffelijke resten van de zalige priester Edward Poppe herbegraven. De moderne grafkapel is opgetrokken uit beton met een parament van witgeschilderde baksteen. Zowel de plattegrond als de architecturale vormgeving van deze kapel zijn uiterst origineel en modern opgevat. De symmetrisch aangelegde constructie bevat een hoofdvolume op een in ruitvorm geplaatste vierkante plattegrond, die een vrij grote bidruimte omvat. Ze is afgedekt door een sterk doorbuigend betonnen lessenaarsdak, dat van achter naar voor oploopt tot boven het koor, gesitueerd in de hoge hoek aan de voorzijde van de kapel. De voorzijde roept associaties op met het voorsteven van een schip. Boven het koor is het hoogoplopende dak doorgetrokken, versmallend tot een slank open klokkentorentje met kruisbekroning. Daar, boven de ophanging van de klok, zien we het logo van de Eucharistische Kruistocht, de EK. Een kelk ingeschreven in een kruis. Het dak van de kapel is bekleed met asfalthinksels, voorzien van een geïmpregneerde leilaag. Een belangrijke component van deze dynamische en expressieve architectuur zijn de gevelhoge grote lichtopeningen en smalle verticale lichtstroken, gecombineerd met uitspringende verjongende betonnen stijlen die de gevelwanden verticaal ritmeren. De toepassing van betonarchitectuur liet dan ook de plaatsing toe van gevelhoge grote ramen en een gebogen dak. Naar inspiratie toe is trouwens een duidelijke link aanwezig met de kapel de Ronchamp, gebouwd in 1954, van de Corbusier. Als we dan even een blik werpen al naar binnen, dan zien we een grote vierkante bidruimte waar het samen met het koor ruimtelijk één geheel vormt met de hele kapel. De ruimtebeleving wordt er sterk bepaald door het schuin van achter naar voor boven het koor hoog oplopende plafond en geeft de indruk te zweven. Centraal voor het altaar is het graf trouwens van de zalige priester Edward Poppe, afgedekt door een grafsteen van grijs geaderde witte marmer. Het opschrift "Ik sterf liever dan God maar half te dienen", tekenend voor zijn leven. Tijd voor ons om echt naar binnen te gaan en te gaan bidden aan het graf van de zalige priester Edward Poppe. Zo dierbare luisteraars en medepelgrims van de pelgrimstocht, we zijn aan ons eindpunt gekomen. Hoewel we straks nog even doorfietsen, we zijn dus aangekomen in de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe in Moerzeke. Uiteraard is Jezus aanwezig in het allerheiligste sacrament van het altaar. En straks gaan we nog onze avondoefening van priester Poppe doen. Maar een van de zaken waar hij ook over spreekt is dat we vaak Jezus zouden moeten bezoeken, priester Poppe. We zijn u allen dankbaar voor de gave van uw leven aan de kerk, aan Christus, aan Maria en aan alle zielen die op uw weg zijn gekomen. Bid voor ons. Bid voor ons land. Bid voor Radio Maria. Bid voor alle luisteraars. En help en sterk ons om Jezus te beminnen. In het bijzonder in de heilige hostie in het tabernakel. Amen. De stilte die men hier hoort is opvallend. Als u hier nog niet bent geweest, dan is het zeker een aanrader om eens een bedevaart te ondernemen naar deze plaats. De kapel die doet heel modern aan en met een hele grote kleurenpracht. Het glaswerk dat men hier kan zien is zeer indrukwekkend. Eenvoud en een bonte viering van kleuren en van de schepping hier combineert. Het is een heel bijzondere plaats. Doet heel kunstig aan ook. En schoonheid zorgt ervoor dat we gemakkelijker kunnen opgaan naar God. Verwijst ook altijd naar God. De kruisweg die in iedere kerk aanwezig is natuurlijk, is ook hier aanwezig en bestaat uit beelden. Die ook zeker passen bij de algemene stijl van de kerk, zeg maar. Van de kapel. Zo, dierbare luisteraars, wat wij nog gaan doen, is een kaarsje branden hier bij priester Poppe. Voor u allen. Voor uw intenties. En dan terug de fiets op en richting Dendermonde. Jawel, een goede 25 minuten fietsen, dat ligt nog voor ons. En zo, dierbare luisteraars, medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht die ons bracht van Antwerpen-Linkeroever helemaal tot in Moerzeke aan de grafkapel van de zalige priester Eduard Poppe. Toch gaan we niet van hieruit rechtstreeks naar huis. We bevinden ons namelijk niet ver van Dendermonde. We gaan dus richting Dendermonde. Het begin van de eerste aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En zullen daar nog onze avondoefening doen van priester Poppe. We gebruiken de route ondertussen als een moment om te kunnen terugblikken op de pelgrimstocht die we hebben meegemaakt. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u ook opnieuw met ons de fiets opstapt. Van harte dank en graag tot een volgende keer.